Nou, goedemorgen heb ik al gezegd, dus dat hoef ik niet nog een keer te doen. Kijk. Israëlzondag vandaag. Althans, we houden vandaag een Israëlzondag. Je kunt je afvragen, is het nou nodig om een aparte zondag te besteden aan Israël? Ik denk het wel, want Israël is voor ons als christenen heel belangrijk actueel onderwerp. En niet alleen vanwege de situatie van de afgelopen 14 dagen vanaf 7 oktober. Maar Israël is sowieso belangrijk voor ons. Als we de plaats van Israël in het plan van God niet kennen, dan kunnen we namelijk de Bijbel niet goed begrijpen. En als we de profetieën niet kennen over Israël, dan kunnen we ook niet zien wat de achtergrond is van de huidige situatie op dit moment rondom Israël en in Israël. Bijna de hele Bijbel gaat over Israël, van Genesis tot Openbaring. En alle schrijvers van de Bijbel waren ook allemaal Israëlieten. De enige waar wel eens wat discussie over is, dat is Lucas. Maar als hij geen Jood was, dan was hij zeker een proseliet. Iemand die overgegaan was naar het volk Israël. En Gods plan met deze wereld loopt nu eenmaal voornamelijk via Israël. Dat was in het verleden al zo. We weten, Gods woord is voortgekomen uit het Joodse volk. Maar ook onze Heere, onze Messias, onze Verlosser is voortgekomen uit het volk Israël. En daarover waren al heel veel profetieën voordat ze in vervulling gaan. Heel veel profetieën waren toen al uitgesproken. Maar ook vandaag de dag, de afgelopen decennia, zien we heel veel profetieën. Wim heeft er al een paar genoemd. Ik zal er straks ook nog een paar noemen. We zien ze letterlijk voor onze ogen in vervulling gaan. Maar waar ik het vanmorgen met name over wil hebben, kijk of ik het... Ik was niet de enige die hier wel eens mee zat te... Kijk. Waar ik het voornamelijk over wil hebben vanmorgen is ook de toekomst van Israël. Want in de plannen van God met deze wereld zal Israël in de toekomst een hele belangrijke centrale rol gaan spelen. Misschien vraag je je wel eens af, moeten we het per se over Israël hebben? Het gaat toch om de Heer Jezus. En je hoort wel eens van, ja, ik heb niet zoveel met Israël, ik heb wel wat met de Heer Jezus. Maar kan dat wel? Want de Heer Jezus heeft wel wat met Israël. Ja, de Heer Jezus heeft heel veel met Israël. En ik heb een beetje een gek voorbeeldje, maar het is wel duidelijk. Als je zegt, ik heb wel wat met de Heer Jezus, maar niet met Israël, dat is een beetje hetzelfde als wanneer je zegt, ik heb wel wat met Max Verstappen, maar ik heb niks met Formule 1. Een beetje een raar voorbeeldje, maar het maakt het wel duidelijk. Dat kan natuurlijk helemaal niet. En vanmorgen wil ik vanuit de Bijbel duidelijk maken dat het plan van God met deze wereld en het plan van God met Israël in de toekomst, dat alles te maken heeft met de Heer Jezus. Nou, ik wil graag beginnen met een stukje te lezen uit de tweede Petrusbrief. We gaan niet verder met de eerste Petrusbrief vandaag, maar dan hebben we toch Petrus. De tweede Petrusbrief, hoofdstuk 1. Vers 19 tot en met 21. En daar schrijft Petrus. Petrus was natuurlijk een van de discipelen, van de apostelen. En hij schrijft daar: en wij achten het profetische woord daarom des te vaster. En gij doet wel er acht op te geven, als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie van de schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat. Want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar door de Heilige Geest gedreven hebben mensen van Gods wegen gesproken. Dus Petrus zegt dat we het profetische woord heel serieus moeten nemen. Iemand heeft het dus uitgezocht, maar ongeveer 27% van de Bijbel bestaat uit profetie. En Peter zegt, je moet er acht op geven, want het is als een lamp die schijnt in een donkere plaats. Maar die donkere plaats, dat weten we wel, die donkere plaats, dat is deze wereld. En het lijkt wel of die steeds donkerder wordt. Ik denk dat ik daarover niet in detail hoef te treden. Maar die profetieën, die 27% van de Bijbel, die zijn als een licht. Ik noem hier een plaatje van. Die zijn als een licht. En die geven uitzicht. Die profetieën in de Bijbel, die zitten barstens vol met hoop. Hoop zeker voor als het om de toekomst gaat. En wij zitten in een wereld die vol is met duisternis. En heel veel mensen leven in de duisternis. Heel veel mensen zijn ook bang. Een tijdje geleden was ik gewoon voor mijn werk, was ik ergens. En ik was nog geen 5 minuten binnen. Of die meneer die zei van, ja, eigenlijk ben ik bang om dood te gaan. Zoveel nood is er. En ook de hoogste doodsoorzaak onder jongeren is al jaren zelfdoding. En mensen doen er van alles aan om te weten wat gaat er gebeuren, wat gaat er in de toekomst gebeuren. Ze houden zich bezig met occulte dingen, waarzeggerij, het lezen van horoscopen. En behalve dat dit allemaal hele onbetrouwbare voorspellingen zijn, is het ook nog gevaarlijk, ook wanneer je stelt je open voor het rijk van de duisternis en voor duistere machten. Als je graag wilt weten wat er in de toekomst gebeurt, dan zou ik zeggen, lees dan de Bijbel, lees de profetieën. Want deze zijn namelijk 100% betrouwbaar. En het zijn ook geen voorspellingen, maar het zijn voorzeggingen. En ondanks dat er moeilijke tijden zullen komen, daar wordt ook over geprofeteerd. Valt mijn geluid uit? Nee, oké. Okay. Ondanks dat er moeilijke tijden zullen komen, zal de toekomst uiteindelijk fantastisch zijn. Die zal geweldig zijn. Ik weet niet of jullie wel eens een roman lezen. Ik niet. Marianne die leest wel heel veel romannen. Maar sommige mensen die een roman gaan lezen, die kijken eerst even op de laatste bladzijde. En dan kijken ze of het goed afloopt. En dan besluiten ze of ze het boek wel of niet gaan lezen. Nou, bij een roman snap ik dat niet zo, want dan is volgens mij de lol er wel af. Maar als het nou gaat om de Bijbel, dan zou ik zeggen, lees eerst even die laatste bladzijde. Want dan weet je in ieder geval dat het goed afloopt. En dan kun je daarna gaan lezen, ja, ook de moeilijke dingen waar we wel doorheen moeten gaan, voordat dat uiteindelijk werkelijkheid zal worden. Nou, wij leven, profetisch gezien, ja, best wel in een bijzondere tijd. En misschien moet ik zelfs wel zeggen een ernstige tijd. We hebben de afgelopen periode, afgelopen decennia, al heel veel profetieën uit de Bijbel letterlijk in vervulling zien gaan. Ik heb hier een paar opgezet. En Wim zei het ook al even, de uitroeping van de staat Israël op 14 mei 1948, op 1 dag is Israël een staat geworden. Maar gelijk na het uitroepen van de staat Israël, ja, waren de vijandige legers, de vijandige volken rondom Israël, die trokken allemaal tegen Israël ten strijde. Ook dat was al voorzegd in Psalm 83. En van over de hele wereld zijn de Joden teruggekomen naar het land Israël. Ook daarover staan heel veel profetieën in de Bijbel. Er komen zelfs al mensen terug uit het 10-stammenrijk. En hun voorouders waren al in 722 voor Christus weggevoerd uit het land. Maar vandaag de dag komen ze terug. De woestijnen bloeien. Het is wel een volvervulling van wat nog gaat komen. Maar het is in ieder geval iets wat we in de Bijbel kunnen lezen. Ook de oude mannen en vrouwen zitten weer op de pleinen van Jeruzalem. En de kinderen spelen weer op de pleinen van Jeruzalem. Op dit moment is dat natuurlijk niet mogelijk. Maar ook over de gebeurtenissen, zoals we dat de afgelopen weken hebben gezien, is al geprofeteerd. Onder andere in Psalm 120, vers 6 en 7. Nou, dit zijn er maar een paar, maar er staan nog veel meer profetieën in de Bijbel. Ook die nog in vervulling moeten gaan. Maar hoe moeten wij die profetieën nou lezen? Je hoort vaak van, ja, je kan het zus uitleggen, je kan het zo uitleggen. Er zijn zoveel verschillende interpretaties. En daarom geeft Petrus daar in die tweede Petrusbrief een hele duidelijke waarschuwing bij. Dat hij zegt, dit moet je vooral weten, geen profetie van de schrift laat een eigenmachtige uitlegging toe. Je mag er niet zomaar een eigen interpretatie, een eigen uitlegging aan geven. En waarom niet? Het is het woord van God. Door de Heilige Geest gedreven hebben mensen van Gods wegen gesproken. Een tijdje geleden, toen sprak Bert Boer hier. En toen hield hij een hele mooie preek over de doop. Kunnen jullie je vast nog wel herinneren? Ja. Toen had hij dit plaatje van dat spoor. En hij vroeg, hoe kan het nou dat er zo verschillend gedacht wordt over de doop? En toen vertelde hij, ergens in de kerkgeschiedenis is er een wissel omgezet. En velen zijn daardoor op een ander denkspoor terechtgekomen. Hij noemde dat een ander paradigma. Maar zei hij, dat die wissel is niet de doop. De doop is gewoon een station wat je tegenkomt als je een spoor volgt. En volg je het ene spoor, dan heb je een andere visie op de doop dan wanneer je het andere spoor volgt. En toen zei hij, die wissel, dat is hoe kijk je naar het volk Israël? Wat is je visie op het volk Israël? Nou, het ene spoor is, laten we zeggen, je gaat linksaf. Dat is het spoor. Israël is nog steeds het volk van God. En de profetieën die ik in de Bijbel lees, die over Israël gaan, die gaan ook over Israël. Dan zeg je, ik neem de Bijbel in principe gewoon letterlijk. Het andere spoor, die zegt, nee, Israël bestaat niet meer. Israël is niet meer relevant voor God, want ze hebben de Messias gekruisigd. Ze hebben geroepen, zijn bloed komen over ons en onze kinderen. Israël heeft voor God afgedaan. We hebben nu de kerk en de kerk is in de plaats van Israël gekomen. En de profetieën die we in de Bijbel lezen, die vergeestelijken we nu en die passen we toe op de kerk. Dat noemen we de vervangingstheologie. De kerk heeft Israël vervangen. Nou, die vervangingstheologie is natuurlijk een schoolvoorbeeld van een eigenmachtige uitlegging. Maar we moeten ons niet boven de mensen stellen die deze dingen geleerd hebben. Deze leringen zijn in de kerk binnengekomen. Eigenlijk in de tijd nadat Jeruzalem verwoest was in 70 na Christus. De Joden waren over de hele wereld verspreid. Er was geen Israël meer. Het christendom was in het Romeinse Rijk gevestigd. De christenen kregen een bevoorrechte positie. Het leek erop dat Israël voorgoed had afgedaan en dat het Rijk van Christus gekomen was. En ook, Wim heeft zijn naam ook al even genoemd, een van de theologen die hier een belangrijke invloed op heeft gehad, dat was Augustinus. En die zei, de kerk is in de plaats van Israël gekomen. En een logisch gevolg hiervan is dan dat je dan ook zegt dat de doop in de plek van de besnijdenis is gekomen. Nou, hoewel misschien voor die tijd begrijpelijk, toch hebben die mensen hun Bijbel niet goed gelezen. Want de Bijbel is er heel erg duidelijk over. God is nog steeds, of Israël is nog steeds het volk van God. En ik heb daar een paar teksten voor even voor op een rijtje gezet. Bijvoorbeeld hier in Genesis 17, vers 7 en 8. Daar zegt de Heere God tegen Abraham, ik zal mijn verbond maken tussen mij en u en uw nageslacht na u, al hun generaties door, tot een eeuwig verbond. Om voor u tot een God te zijn en voor uw nageslacht na u. En ik zal aan u en aan uw nageslacht na u, het land waar u als vreemdeling bent, heel het land Kanaan als eeuwig bezit geven. En ik zal hun tot een God zijn. Ook Jeremia is er heel duidelijk over. In de Jeremia 31, vers 35 en 36. Dit zegt de Heer, die de zon heeft gemaakt als een licht voor de dag, en de maan en de sterren als een licht voor de nacht, die de zee opzweept, zodat haar golven bruisen, wiens naam is Heer van de hemelse machten. En pas als deze orde ophoudt, als overdag de zon niet meer schijnt en 's nachts de maan en de sterren niet meer, dan pas bestaat ook Israël niet meer, zegt de Heere God. Nou, de zon en de maan en de sterren die zijn er nog steeds. Conclusie, Israël is nog steeds het volk van God. En vers 37, dan zegt de Heere, zoals de hoogte van de hemel niet gemeten wordt, de diepte van het fundament van de aarde niet gepeild, zo verwerp ik niet het nageslacht van Israël om alles wat het heeft misdaan, spreekt de Heer. Betekent dus niet dat Israël nooit niks verkeerd doet, maar betekent wel dat Israël nog steeds het volk van God is. En ook Paulus is er heel duidelijk over. Die vraagt zich af in Romeinen 11 vers 1. Heeft God zijn volk dan verstoten? Maar het antwoord is heel erg duidelijk. Volstrekt niet. Nou, dit zijn zomaar een paar gedeeltes, maar er zijn er nog veel meer te vinden in de Bijbel. Als we de Bijbel serieus nemen, dan kunnen we maar tot één conclusie komen. En dat is, Israël is nog steeds het volk van God. En toch geloof ik dat die vervangingstheologie bij heel veel christenen nog steeds latent aanwezig is. En dat is ook niet zo vreemd, want eeuwenlang is deze leer in heel veel kerken verkondigd. Maar ik geloof dat onopgemerkt, of ja, ongemerkt stiekem, heeft deze leer nog heel veel invloed in ons denken. En we zijn ons daar niet altijd bewust van. Ik denk ook bij ons die echt geloven, Israël is nog steeds het volk van God. Want wat doen wij met de profetieën die op Israël betrekking hebben? Heel vaak zie je dat wij ook heel veel teksten uit de profetieën vaak klakkeloos toepassen op onszelf. En ik denk dat we daar voorzichtig mee moeten zijn. Ik denk dat we eerst moeten kijken aan wie zegt God dit en in welke situatie zegt God dit. En dan mogen we daar ook zeker een les voor onszelf uithalen. Heel de Bijbel is wel aan ons geschreven, is wel voor ons, maar gaat niet altijd over ons. Even terugkomend op de preek van Bert Boer. Hij zei, als je die afslag neemt, dan heeft het niet alleen gevolgen voor je visie over de doop, dan heeft dat ook gevolgen voor je visie op de eindtijd. En omdat altijd is gezegd dat Israël heeft afgedaan, zijn ook de profetieën over Israël die over de toekomst gaan, die zijn vaak vergeestelijkt. En als je gaat vergeestelijken, dan kom je in een weerwar van uitleggingen terecht. Dan kun je echt alle kanten op gaan. Dus laten wij ook uitkijken dat wij geen eigenmachtige uitleggingen geven aan het woord van God. Maar laten we gewoon lezen wat er staat. God zegt wat hij bedoelt en hij bedoelt wat hij zegt. Dat heb ik vroeger al op de Bijbelschool geleerd. Toen we pas getrouwd waren, hebben we zaterdag Bijbelschool gedaan. En we hadden toen les van een gereformeerde dominee. Dat was echt een gouden kerel. En die gaf les over het Bijbelboek Openbaring. En die zei, lees nou gewoon wat er staat. En als het symbolisch is of zo, dan blijkt dat heus wel uit het verband. En heel vaak zie je ook, zeker in het boek Openbaring, dat de uitleg er ook gewoon bij staat. Nou, ik heb zijn advies opgevolgd en ik heb een hele nieuwe Bijbel gekregen. Er is een wereld voor me open gegaan. Gods wereld. En het boek Openbaring was voor mij in die tijd nog echt een boek waar ik eigenlijk niet zoveel van begreep. En het past ook helemaal niet wat ik van huis uit over de eindtijd geleerd had. Van huis uit en van de kerk uit werd er sowieso niet zoveel over gesproken. Maar de algemene opvatting was dan een beetje als volgt. Als het einde van de wereld er is, dan komt Jezus terug. Dan zal hij oordelen, de levenden en de doden en dan is het afgelopen. Nou, gelukkig ben ik erachter gekomen dat zo niet is. Het is niet zo dat als de Heer Jezus straks teruggekomen dat dan afgelopen is. Nee, als de Heer Jezus straks terugkomt, dan begint het pas. En Israël, zowel volk als land, zal dan een hele belangrijke rol daarin spelen. Maar wij, als gemeente van de Heer Jezus mogen daar ook een rol in spelen. Samen met Israël. En daarom is het ook zo belangrijk om dat plan van God te kennen. Dat brengt zoveel zegen. Want dan weet je waar je naartoe gaat. Dan weet je wat Gods doel is met deze wereld. En als je een helder doel voor ogen hebt, dan kun je ook veel makkelijker de hobbels nemen die je op je weg nog tegenkomt. Stel nou dat ik jullie vannacht om 4 uur, dan sta ik naast je bed. En dan ga ik je wakker maken en zeggen, kom op, het is tijd, je bed uit. Ja, Hans die zit te knikken, die heeft er geen problemen mee. Maar ik denk dat een heleboel van jullie heel erg boos op mij zouden zijn. En terecht, denk ik. Maar stel nou dat je op vakantie gaat. En je hebt een bestemming, je kijkt er naar uit. Noem maar wat, we gaan naar de Canarische eilanden of zo. Maar om daar op tijd te komen, moet je om 4 uur je bed uit om op tijd een vliegtuig te halen. Nou, dat hebben we er helemaal geen moeite mee. En waarom niet? Omdat je je bestemming voor ogen hebt. Omdat je weet, daarvoor moet ik opstaan. En dat is het doel. En daarom is het zo goed te weten. Wat is Gods bestemming met deze wereld? En wat is onze rol daarin? Nou, dat plan van God met deze wereld wil ik proberen even in grote lijnen weer te geven. Dus daarvoor gebruik ik even het schema wat ik ook bij de Thessalonicenzenbrief gebruikt heb. En ik weet niet of je het allemaal kan zien, maar we leven nu daar in 2023, zeg maar. Het eerste wat nu gaat gebeuren is de opname van de gemeente. De Heer Jezus komt zijn bruid halen. Dat had hij al gezegd in Johannes 14. Dat hij zei, in het huis van mijn vader zijn vele woningen. En ik ga daar naartoe om voor jullie een plaats klaar te maken. En als ik dat gedaan heb, dan kom ik terug om jullie op te halen. Dan mogen jullie ook zijn waar ik ben. En dan neemt hij ons mee naar het vaderhuis. En daar zal het bruiloftsfeest gevierd worden. Ondertussen zal hier op aarde een periode aanbreken van oordeel van God over deze wereld. En de Heer Jezus noemt die periode de grote verdrukking. En Israël zal van God in die tijd een schuilplaats krijgen in de woestijn. En na die 7 jaar, dan zal de Heer Jezus terugkomen naar de aarde. Dan zal hij terugkomen op de Olijfberg. En dat kunnen we lezen in Zacharia 14, ook in Handelingen 1. En ik weet niet of je er wel eens een plaatje van gezien hebt. Ik heb ook nog even zo op internet gekeken voor een paar plaatjes van de wederkomst. En dan zie je vaak van die vredige plaatjes van mensen die allemaal zitten te wachten. Maar dat is niet in overeenstemming met de Bijbel. Als de Heer Jezus terugkomt naar deze aarde, dat zal geen vredig tafereeltje zijn. Want op dat moment is Jeruzalem omsingeld door alle volken. Allemaal vijandige volken die tegen Jeruzalem ten strijde op zijn getrokken. Maar op dat moment zal God zelf ingrijpen. Op dat moment komt de Heer Jezus terug. En hij zal uittrekken om tegen die volken te strijden. En dat zal met heel veel kracht gepaard gaan. Op het moment dat de Heer Jezus op die olijfberg komt, splijt die olijfberg midden door. De ene helft gaat naar het noorden, de andere helft gaat naar het zuiden. En heel veel mensen zullen op de vlucht slaan. En waarom is dat zo'n heftige situatie? Nou, dat komt omdat deze aarde op dat moment nog onder de macht is van wat we wel de antichrist noemen. Of de mens der wetteloosheid. Degene die zelf God wil zijn en die deze hele aarde verleid heeft op dat moment. Maar dan, als de Heer Jezus terugkomt, zal hij hem doden door de adem van zijn mond. En Israël, die zal de Heer Jezus herkennen als hun Messias. En als ze hun redden. Ze zullen tot geloof komen. Ze zullen zien wie ze doorstoken hebben. En dan zal God op deze aarde zijn vrederijk oprichten. Dat kun je ook hier onderaan zien. En de Heer Jezus zal koning zijn vanuit Jeruzalem. Hij zal zitten op de troon van zijn vader David. En hij zal als koning heersen over het huis van Jacob tot in eeuwigheid. En ook daarvan was al geprofeteerd. Er staat ook heel veel over in het Oude Testament. Maar ook de engel Gabriel heeft het heel duidelijk gezegd tegen Maria. toen hij de geboorte van de Heer Jezus aankondigde. Hij zei, gij zult zwanger worden en een zoon baren. En gij zult hem de naam Jezus geven. Deze zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste worden genoemd. En de Heere God zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal als koning over het huis van Jacob heersen tot in eeuwigheid. En zijn koningschap zal geen einde nemen. Zie je wat de Heere Jezus met Israël heeft? Hij is de koning van de Joden. Hij is de koning van Israël. En hij zal als koning over het huis van Jacob heersen tot in eeuwigheid. De Heere Jezus is onlosmakelijk met Israël verbonden. En dat koninkrijk zal een zegen zijn, niet alleen in Israël, maar het zal een zegen zijn voor de hele wereld. En het koninkrijk is niet iets vaags, zo van de Heere Jezus koning in je hart. Nee, het is heel concreet. Een echte koning, Jezus. Een echt land, Israël. En een echte hoofdstad, Jeruzalem. En vanuit Israël en vanuit Jeruzalem zal een zegen uitgaan over de hele aarde. Daar heeft... Oh, dat gaat niet goed. Ja, even kijken, de volgende weer. Nee, deze, ja. Jesaja 2 profeteert daarover. Daar staat, eens komt de dag dat de berg met de tempel van de Heere rotsvast zal staan. Verheven boven de heuvels en hoger dan alle bergen en alle volken zullen daar samenstromen. En machtige naties zullen zeggen, laten we optrekken naar de berg van de Heer, naar de tempel van Jacobs God. Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen en wij zullen zijn paden bewandelen. Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, vanuit Jeruzalem spreekt de Heer. Dus er zal dan weer een tempel zijn. En vanuit alle volken zullen de mensen naar Jeruzalem komen om onderwezen te worden. Oh ja, nou. Net hadden we deze moeten laten zien en nu deze, ja. En hij zal recht spreken tussen volken, over machtige naties het oordeel vellen. En dan zullen ze hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal meer het zwaard trekken tegen een ander volk. En geen mens zal nog de wapens leren hanteren. Nou, dat is iets waar we allemaal naar verlangen, toch? En dan zien we gelijk waarom dit het vrederijk wordt genoemd. Geen oorlog meer. Geen wapens meer. Weet je, dit heeft nog nooit iemand voor elkaar gekregen. Geen wereldleider. Geen regeringsleider. Geen vredesactivist. Geen paus. Ook wij als christenen niet. Vrede komt hier op deze aarde. Als de vrede voor straks terug is. Jezus Christus. En Israël gaat daar dus die centrale rol in spelen. Maar ja, er is ook iemand die zit hier helemaal niet op te wachten. Want die zal gedurende die periode gebonden zijn. Die zal niemand meer kunnen misleiden of verleiden. En die persoon is natuurlijk de Satan. En daarom probeert hij dat met alle macht tegen te gaan. Want hij weet dat Israël een centrale rol zal spelen in het plan van God. En hij weet, als hij Israël zal vernietigen, dan kan dat plan van God niet meer doorgaan. Dat heeft hij al vele malen geprobeerd. Een paar voorbeelden zomaar eventjes. Haman uit het boek Esther. Koning Herodes, die alle kindertjes van 2 jaar en jonger liet ombrengen in Bethlehem. Maar natuurlijk ook Adolf Hitler, nog niet zo lang geleden. 6 miljoen Joden vermoord. Maar ook nu weer, afgelopen 2 weken, 7 oktober... de grootste slagpartij op Joodse mensen na de Tweede Wereldoorlog. En waarom? Gewoon omdat het Joden zijn. En nergens anders voor. Maar ook in deze situatie is het belangrijk dat we de geestelijke strijd zien die erachter zit. De Satan wil Israël vernietigen. En daarom zet hij mensen tegen Israël op. En het doel van groeperingen zoals Hamas is niet een beter leven voor mensen in de Gazastrook. Als ze dat hadden gewild, dan was het al lang voor elkaar gekomen met alle financiële hulp die ze gekregen hebben. Het doel van deze groeperingen is maar één ding. En dat is de totale vernietiging van alle Joden. En de haat tegen God wordt geuit in haat tegen zijn volk Israël. En daarvoor wil ik nog even die Psalm 83 een paar versen uitlezen. Die ik net ook genoemd heb. En er staat bij vers 2. O God, houd u niet stil. Zwijg niet en blijf niet werkeloos, o God. Want zie, uw vijanden tieren. Het zijn vijanden tegen God. Uw haters steken het hoofd op. Zij smeden een listige aanslag tegen uw volk. En beraadslagen tegen uw beschermelingen. Zij zeggen, kom, laten we hen als volk verdelgen. Zodat aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht. Want ze hebben eensgezins beraadslaagd tegen u een verbond gesloten. Zie je hoe actueel deze psalm ook is in deze tijd? En dat dat de bedoeling is van bewegingen zoals Hamas, blijkt ook wel uit de slogan die ze hanteren. From the river to the sea, zeggen ze dan, Palestine will be free. Maar zie je dat kaartje van Israël daar, dat die helemaal gekleurd is met een Palestijnse vlag. Ze willen geen aparte Palestijnse staat en een aparte Joodse staat. Als ze dat hadden gewild, had dat in 1947... toen de Verenigde Naties daar een verdelingsplan voor hadden, hadden ze dat al lang kunnen realiseren. De Joodse mensen gingen daartoe mee akkoord, maar de Arabische mensen gingen daar niet mee akkoord. Want ze wilden geen Joodse staat. Ze wilden Palestina zonder Israël. Maar God heeft andere plannen. En dan kom ik weer even terug bij Genesis 17 vers 8. Dit is Gods plan. God zegt, ik zal aan u en uw nageslacht het land waarin gij als vreemdeling vertoefd hebt, het hele land Kanaan, tot een altoos durende bezitting geven. Dit is Gods plan. En de mensen die daartegen ingaan, die strijden tegen God. Ze strijden tegen de plannen van God. Ze strijden tegen het volk van God. Maar God heeft gezegd, wie Israël aanraakt, raakt mijn oogappel aan. Wie tegen Israël strijdt, die heeft niet een probleem zozeer met Israël, die heeft vooral een probleem met de Almachtige God. Het is een geestelijke strijd. Maar God gaat door. Hij gaat door met zijn plan, dwars door alle strijd heen. En al die profetieën over Israël, die zullen vervuld worden. Want het is Gods woord. Israël zal een zegen worden voor de hele wereld. Daar zorgt God zelf voor. Maar aan ons de taak om naast God te staan. En daarom ook naast zijn volk Israël te staan. En voor zijn volk te bidden. Dus dat plan van God, dat Israël een zegen zal zijn voor de volken, dat gaat gebeuren. Maar wij zullen daar ook een rol in spelen. Dan ga ik even naar het schema. De Heer Jezus had gezegd, als ik jullie kom halen, dan mogen jullie, hè, tegen de christenen, tegen zijn gemeente, als ik jullie kom halen, dan mogen jullie altijd bij mij zijn. En dat betekent dat we eerst met hem naar de hemel gaan, maar dat betekent ook als de Heer Jezus weer terug gaat naar de aarde, dat wij ook met hem teruggaan naar deze aarde. Want wij mogen met hem regeren. En als we dat lezen ook in Zacharia 14, dan zien we ook dat de Heer Jezus terugkomt naar deze aarde met al de heiligen of met al de zijnen. En dat kunnen we ook lezen in het boek Openbaring. In het boek Openbaring wordt in hoofdstuk 19 de wederkomst van de Heer Jezus beschreven. En dan staat er dat de heerscharen die in de hemel zijn, hem volgen op witte paden. En die zijn gehuld in wit en smetteloos fijn linnen. En wie zijn dat dan, die heerscharen in de hemel, die gehuld zijn in wit en smetteloos fijn linnen? Nou, ik zei al, in Openbaring staat de uitleg er heel vaak bij. Een paar versen terug, dan lezen we dat in de vers 7 en 8. Daar staat: laten we blij zijn en vreugde bedrijven en hem de eer geven, want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. Eerst zijn we de bruid van Christus, maar na de bruiloft, dan ben je niet meer de bruid, dan ben je de vrouw. En haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden. Want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen. Zij die het Heer Jezus volgen op die witte paden, gekleed in wit en smetteloos fijn linnen, dat zijn wij. Dat is de gemeente van de Heer Jezus. God is bezig om ons te vormen naar het beeld van zijn Zoon. En straks, dan worden we geopenbaard. In Romeinen 8 staat het ook heel mooi, hè? Want met rijkhalsend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden van de zonen en van de dochters van God. Dat gaat straks gebeuren bij de wederkomst van de Heer Jezus. En in Colossenzen 3 vers 4 staat het ook heel mooi. Er staat: wanneer Christus verschijnt, die ons leven is. En dat gebeurt bij de wederkomst, dan verschijnt Christus. Maar dan staat er: dan zult ook u met hem verschijnen in heerlijkheid. Als de Heer Jezus terugkomt, komen wij met hem mee. Komt hij met de wolken en elk oog zal hem zien. En dan zal de Heer Jezus koning zijn over Israël en wij mogen met hem regeren. En deze aarde die nu nog vol is van duisternis en van donkerheid, die zal vol zijn van de heerlijkheid van de Heere. Heel deze aarde zal vol zijn van de kennis des Heeren, zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. Dat is de toekomst, hè? Mensen, dit is onze toekomst. En ik hoop jullie vanmorgen ook hoop te geven, dat je zegt: dat is waar we naartoe gaan. Te midden van alle strijd. En misschien zijn heel veel dingen die je gehoord hebt wel nieuw voor je. Misschien heb je wel heel vaak in je gedachtengang misschien op dat andere spoor gezeten. Op die andere afslag. Dus daarom, heb je vragen, kom er gerust mee. We hebben straks lunch, dus we hebben tijd genoeg. Maar deze profetieën over Israël, die bieden zoveel hoop en troost voor Israël en voor ons. En daarom zegt Petrus ook: sla acht op dat profetische woord. Want die zijn als een lamp in deze donkere wereld. Amen.